boom, welkom. Je kijkt naar een nieuwe aflevering van Vivo Valentine. Vandaag te gast, niemand minder, terug van weg geweest, onderzoeksjournalist Daan de Wit. Daan, welkom.
Fijn om hier weer te zijn.
Ik vind het fantastisch dat je er bent.
Goed zo, leuk.
Ik vind het echt leuk, want we hebben, ik denk, een jaar geleden een podcast opgenomen, of misschien zelfs twee. En je hebt een aantal dingen genoemd daar, die zijn me bijgebleven, daar ben ik mee doorgegaan. En een van die dingen, dat gaat over rood lichttherapie. En je was toen ook bij De Nieuwe Wereld. Daarover heb je met Marlies Dekkers er volgens mij over gesproken. En ik had echt zoiets van, ik zie dat nu overal terugkomen. Dus ik had echt zoiets van, vet. Ik ben blij dat Daan weer aanschrijft. Dan kunnen we het over rood licht hebben. Want ik heb drie keer afgelopen jaar op het punt gestaan om zo'n rood licht paneel te bestellen. En steeds niet gedaan. En eigenlijk heb ik er spijt van dat ik het niet eerder. Ah. Ik moet het nu hebben gewoon. Maar laten we het over even voor de mensen die de vorige aflevering niet gezien hebben. Hoe ben je bij het rood licht uitgekomen?
Ik ben eigenlijk altijd op zoek naar niet per se nieuwe dingen, maar ik ben gewoon altijd nieuwsgierig.
Ja.
Dus wat dat betreft is journalistiek ook echt het ideale medium voor mij.
Uh-huh.
Ik liep er gewoon tegenaan. Ik loop eigenlijk tegen allerlei onderwerpen aan.
Ja.
En op een gegeven moment ontdekte ik dit. En ik dacht, nou, dat is interessant. En dan ben ik ook op een gegeven moment helemaal geobsedeerd. Hè?
Mm-hmm.
Toen ook bijvoorbeeld met dat boek over de Mexicaanse griep. Toen ben ik ook zo diep gegaan. Ik dacht, ik wil dit onderwerp gewoon helemaal kunnen beheersen.
Ja.
Uiteindelijk heb ik het ook proberen aan te bieden. Ook bij Ariep in de Tweede Kamer. Om te zorgen dat er een parlementair onderzoek zou komen. Want ik dacht, het hele verhaal staat gewoon in dit boek.
Ja.
Maar dat had ik ook dus met die andere onderwerpen. En bijvoorbeeld ook dat rode licht.
Ja.
En dan duik ik daar zeg maar eigenlijk heel spontaan in. Dan ontstaat er een document. Dat wordt heel erg lang. Daar staan honderden links in.
Ja.
Op een gegeven moment weet ik er zo ongeveer alles van. En toen dacht ik, ja, hou eens even. Wat ik nu aantref op dat gebied wat te koop is, is niet goed genoeg.
Nee.
En net als met bijvoorbeeld het Weet Wat Je Eet boek, toen dacht ik ook van ja, het ideale boek over gezond eten is er niet. Ik ga het zelf doen.
Ja.
Nooit gedacht toen dat ik er 2 jaar mee bezig zou zijn. Dan was ik misschien niet eens aan begonnen. Maar zo is het ook gegaan met het rood licht. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga er gewoon eentje laten maken. Met al de specificaties. Dus het ding moet niet alleen sterk zijn, het moet ook van binnen goed eruit zien. Die lenzen moeten een bepaalde bolling hebben. De kracht, dat zijn allemaal dingen die ik had ontdekt, moet goed zijn. Bepaalde frequenties moeten erin zitten.
Ja.
Wat vaak werd aangeboden was maar een hele beperkte frequentie.
Want ik heb begrepen, het draait toch om die 633...
Nou, wat er vaak in zit is 630 en 880.
Okay.
Of 850. En ik dacht, ja, nee, maar 880 is ook belangrijk. En 650 is ook belangrijk.
Ja.
En dat vond ik gewoon echt een probleem. In zoverre dat ik dacht, ik ga er eentje laten maken. Dus ik heb contact gezocht met een goede fabrikant op dat gebied. Volgens mij de beste fabrikant op dat gebied. En ik heb gewoon gezegd, ja, hallo, ik wil zo'n ding laten maken. Kan dat? Ja, dat kan. Kost wel wat geld, maar er is dat ding naar me toe gekomen. Toen schreef ik daarover.
Ja.
En toen vertelde ik ook van, ja, ik ga jullie deze keer meenemen in het proces van wat ik doe. En ik ga niet helemaal afwachten tot ik 3 jaar verder ben en het helemaal heb uitgezocht tot in detail. Ik vertel gewoon wat ik aan het doen ben. Dus ik heb steeds gezegd van, oh, ik heb nu dit ontdekt en ik ga nu het paneel bestellen. En op een gegeven moment zeiden de mensen, ja, maar dat is fantastisch, dat wil ik ook.
Ja.
En toen zei ik, ja, dat kan niet, want ik heb er maar één van. Uh-huh. En ik ben journalist, ik zit niet in handel of zoiets dergelijks.
Ja.
En later dacht ik, ja, hier kan ik die mensen mee helpen. En toen ben ik het in productie gaan nemen. En nu vanochtend nog liep ik met allemaal dozen op mijn schouder.
Nu heb je gewoon een succesvol rood licht.
Nou ja, het kan altijd beter. Maar in ieder geval ontdekken steeds meer mensen hoe ontzettend fijn het is.
Ja.
Om elke dag eigenlijk het gevoel te hebben alsof je de balkondeuren opengooit op een zonnige dag.
Ja.
En dat is zeker, we nemen het nu op in de herfst en in de winter, is het ontzettend prettig.
Ja.
Ik doe het eigenlijk ook in de zomer, want in de zomer is er dan wel zon. Alleen heb je met de zon natuurlijk het probleem van de huidveroudering.
Oké, maar ja, het gaat om zonsopgang en zonsondergang, toch?
Nou, niet per se. Het gaat eigenlijk over dat je de beste frequenties uit het zonlicht haalt.
Mm-hmm.
Beter halen. Dat is dankzij moderne techniek in die panelen te stoppen. En dat betekent dan dat je dus niet de huidveroudering meeneemt, natuurlijk.
Uh-huh.
Alleen zit daar dan weer wel aan vast dat je ook de vitamine D niet meeneemt.
Nee.
Want dat hoort bij elkaar, zeg maar.
Snap ik, ja.
Dus vandaar ook dat ik wel vitamine D probeer te vangen in de zomer. Maar dan met delen die huidveroudering wel mogen hebben, zou ik maar zeggen.
Want
ik
heb niet super met je gezicht.
Nee, dat heb ik helemaal laten uitleggen door een hele leuke dermatoloog. Die ook helemaal gecanceld wordt door zijn vakgroep.
Uh-huh.
Maar die is met pensioen. En dat heb je altijd met die mensen.
En dan wordt ze opeens eerlijk.
Ja, dat was echt een heel leuk gesprek. En die heeft me dat geleerd.
Top. Hey, heel eventjes terug over die zoektocht. Hè. Kijk, je hebt vele boeken geschreven over 9-11. Zo hebben we elkaar ooit leren kennen. Dat is inmiddels alweer een eeuwigheid geleden. Maar de oorlog tegen Iran, de komende oorlog tegen Iran heb je geschreven. Inderdaad, weet wat je eet. De cholesterolmythe. Ook genie, ook weer zo'n onderwerp. Weet je, dat je zoiets hebt van de olifant in de kamer. Je hebt altijd van die olifant in de kamer onderwerpen. Van die dingen waar iedereen denkt dat ze weten hoe het werkt. En dan werkt het eigenlijk anders. En die, ik denk, ja, wat zal het zijn? Misschien een jaar of 10 geleden dat je die gezondheidshoek in bent gedoken. Begonnen met eten, toen kwam dat cholesterolboek. Nu uit dat zich in een onderwerp zoals dit. Ik heb ook op jouw website, daar heb je een gratis e-book over supplementen bijvoorbeeld.
Andermens.nl is de website. Ja, is inderdaad gratis. Dat heet de supervitamines.
De supervitamines.
Het is een heel klein boekje, maar ik heb er wel serieus aan gewerkt en dat geef ik gewoon gratis weg.
Ja, nee, dat is super. Dat is ook heel goed. En wat is het? Wat doet rood licht? Wat is dit? Ik bedoel, iedereen, als ik tegen iemand zeg, ja, rood lichttherapie, dan denk ik van, ja, oké, je moet naar de hoeren toe of zoiets, weet je. Dat is het zo grappig gemaakt. Maar wat is dit? Wat is rood lichttherapie?
Nou, kijk, we komen gewoon licht tekort. Dus we leven, we zijn als mens, we zijn natuurlijk hele moderne mensen met ribbelchips en iPhones, maar we komen natuurlijk uit de geschiedenis waarbij we helemaal één waren eigenlijk met de natuur.
Ja.
En wat heb je dan? Licht, lucht en water.
Ja.
Nou, water lukt nog wel. Lucht lukt ook nog wel, hoewel water vervuild is en de lucht ook vervuild is, maar oké. Maar licht, bij ons op deze breedtegraden, kom je gewoon eigenlijk licht tekort.
Elk mens.
Ja, absoluut. En we zitten nu ook allemaal onder neplicht. Mm-hmm. Soms in de winter. Heel veel mensen die gaan het huis uit in het donker. Komen thuis in het donker. Hebben in de tussen onder kunstlicht gezeten. Mm-hmm. En we vinden het gek dat we in de winter het allemaal zo moeilijk hebben.
Ja.
Dus wat je moet je nou doen, idealiter, zorg je dat je het licht wat we zo missen eigenlijk van de zon naar je toe haalt. Maar dan wel dus die specifieke frequenties uit dat zonlicht weet te halen. Daarom noem ik het ook Sun's Best, hè, het beste van de zon.
Mm-hmm.
En dan heb je dus inderdaad niet die vitamine D3. Dus ik slik nog steeds mijn D3-pilletjes.
Ja.
Dat doe jij ook, geloof ik.
Ja, als een gek. 10.000 IE per dag.
Ja, oké. Okay, hartstikke mooi. En daar slik je ook die K bij?
Ja, K2 altijd.
Ja, goed. Want,
anders komt er calcium in je bloed.
Kijk.
Heb ik van jou geleerd, hè?
Ja, even voor de luisteraars inderdaad. Ja. De calcium die beschikbaar komt uit de voeding moet wel naar de goede plekken.
Ja.
En met mijn vader ging dat bijvoorbeeld naar de zachte weefsels. En dan krijg je dus aderverkalking.
Ja.
En het moet daar naartoe en dat doet dus die K2. En eigenlijk door de uitvinding van de koelkast hebben we te weinig K2 in ons systeem.
Ja.
En dat doet die vitamine K2. En wat betreft dat zonlicht, haal je dus zeg maar de zon in huis.
Ja.
Maar wel de specifiek goede frequenties. En daarom heb ik is er daar dat effect van dat je die balkondeur opengooit. Omdat het gaat over echt heel erg veel licht.
Ja.
En dat is elke dag. Ja, ik doe het elke dag. Dit is het kleinste paneel ongeveer. Ik sta voor een mansgroot paneel.
Maar heel even, wat doet het? Ik bedoel, ik snap licht. Het is fantastisch. Weet je? Ik hou van de zon. Ik woon bij het strand. Ik doe niks lievers dan over het strand lopen. Zelfs als het nog relatief koud is, sta ik gewoon echt nog in de zon te genieten van het licht. Maar wat doet dit?
Kijk, dit doet voor je huid dat het zorgt voor huidverjonging.
Ja.
Omdat het meer collageen aanmaakt.
Ja.
Dus de collageen, daar hebben we het geloof ik in het verleden ook wel over gehad. Kun je doen met bijvoorbeeld bouillons en met collageenpeptides.
Ja.
Dat is eigenlijk een van de weinige voorbeelden dat de wetenschap iets heeft verbeterd op het gebied van voeding. Collageenpeptides. Ik neem zelf een los onderdeel van glycine met lysine. Leg ik ook allemaal uit in die gratis nieuwsbrief waar we het net over hadden. En dus het zorgt dus voor meer collageen, daarom voor huidverjonging.
Ja.
Wat heel fijn is. Ook allerlei vlekjes en plekjes worden in de loop van de tijd minder.
Mm-hmm.
En het gaat ook dieper. Want dit is dan oppervlakkig. Dat is zeg maar het rode deel.
Ja.
Deze lampjes zijn ook verdeeld in rood licht en nabij infrarood licht.
En dat is het verschil tussen die 630 nanometer. Wat is dat, nanometer? Of
ja.
Ja.
En daartussen zitten nog wat andere interessante frequenties. Maar inderdaad gaat het over voornamelijk infrarood licht.
Mm-hmm.
Of nabij infrarood licht. En dus dat rode licht.
Ja.
Die twee zitten in die panelen.
Mm-hmm.
En veel mensen kennen nog wat betreft licht infrarood licht.
Ja.
Dat is die bekende rode Philips-lamp van vroeger.
Ja.
En dat zit ook vaak in sauna's. Ik heb het zelden zo warm gehad als in een infrarood sauna.
Ik ken het, ja.
Want dan komt het helemaal diep van binnen. Hm. Dat dringt heel ver door. Je wordt daar bijna van binnen gekookt. Het was echt onvoorstelbaar warm.
Ja.
Dat is het dus niet. Maar in het spectrum, het hele spectrum, je ziet heel veel dingen niet. Maar het beperkte spectrum van wat je dan wel kan zien. Hm. Heb je dus ver infrarood, zoals dat heet, van die sauna's en die warmte. En de werkzaamheid is ook de warmte, want je gaat ervan zweten en dat is goed. Want dan wordt je huid schoon. Maar daarvoor zit dus nabij infrarood. Dat zit hierin.
Ja.
En daarvoor zit rood. Rood gaat dus over dat je huid verjongt. En dat andere gaat erover dat de energiecentrales van de cellen worden opgeladen.
Ja.
Dus net hadden we het al even over, bij wijze van spreken, ons als oermens. Helemaal ingericht op lucht, licht en water.
Ja.
Dan is het zo dat je die cellen kan je voeden met bijvoorbeeld water, maar in ieder geval voeding.
Ja.
En dan kunnen de energiecentrales van die cellen, de bekende mitochondriën, worden opgeladen, waardoor die cel goed zijn werk kan doen. Kijk, elke cel heeft enkele honderden tot duizenden mitochondriën. Mm-hmm. Dus dat zijn kleine energiecentrales die zitten in elke cel. Je haarcel, je oogcel, je nagelcel. Al die cellen moeten goed werken. Hoe beter die cellen werken, hoe gezonder je bent. Mm-hmm. De pest alleen is dat naarmate je ouder wordt, de kwantiteit en de kwaliteit van die mitochondriën achteruit gaan. Is ook wel weer goed. Hè? We moeten plaats maken voor nieuwe generaties. Oké, maar zelf privé wil ik zo lang mogelijk die rechte streep aanhouden, die ik ook beschreef en weet wat je eet, van die oude volken.
Ja.
Die zijn bezocht. Die rechte streep hadden en dan op het eind omkukelden. En niet zoals veel mensen nu vanaf hun 40ste naar beneden gaan.
Gewoon ellende, ja. Inderdaad, ja.
Dus je wil zorgen dat je op celniveau sterk bent. Dus heel veel tegenwoordig gaat ook over de mitochondriën.
Mm-hmm.
Ik weet dat jij ook dat methylene blue gebruikt.
Ja,
dat beschrijf ik ook.
Ook vorig jaar, hè, naar aanleiding van onze podcast. Dat,
ik heb het vanochtend ook weer gebruikt.
Ja, ik zei, je kwam met de blauwe tong, kwam hier aanzetten. Ja. Geniaal.
Maar dat gaat dus ook over de mitochondriën. Dat is een maniertje. Maar waar veel moderne wetenschap en ook gezondheidswetenschap zich tegenwoordig op richt, is op het inderdaad tot de kern komen en op het opladen van die mitochondriën. Dat kan dus met licht.
Ja.
Misschien ook niet heel gek, vroeger was er niet veel anders, dat je dus een systeem creëert, een menselijk lichaam creëert, dat kan worden opgeladen met iets dat overal altijd maar is, namelijk licht.
Maar even voor mijn begrip, hè. Ik bedoel, ik snap dat licht op mijn huid schijnt en dat mijn huid daar, bij wijze van spreken, die cellen, dat een positief effect heeft, snap ik helemaal. Maar die mitochondriën zitten in cellen die dieper in mijn lijf zitten. Ik bedoel, dit rode licht gaat toch niet, bij wijze van spreken, 20, 30 centimeter mijn lijf inschijnen en daar celreparatie doen?
Nou, het gaat wel enkele centimeters je lijf in.
Oké.
Dus het gaat wel.
Hoe werkt dat dan?
Nou, dat is dus die straling die je merkt van zo'n rode Philipslamp, die gaat heel diep. Daarom zei ik ook al, ik werd bijna van binnenuit gekookt.
Ja, ja.
Maar dit licht gaat ook je lijf in. Het gaat soms zelfs door je schedel heen. Dus bereikt het je brein. Dus
en dat is een goed effect.
Dat is goed, want
effect.
Daar zitten ook mitochondriën. Die wil ook daar bereik hebben.
Okay.
En ik als man wil natuurlijk geen kale kop. Dus ik druk ook soms. Ja,
nou ja, ik kan je vertellen dat een kale kop kan zijn.
Ja. Nou, in ieder geval een kale plek wil ik dan niet.
Okay.
Dus druk ik ook zeg maar mijn hoofd een beetje naar achteren.
Maar het gaat toch niet. Als je kaal wordt je kaal toch? Dan gaat geen rode lamp iets aan helpen.
Nou, dat weet ik dus niet. Ik neem in ieder geval voorzorgsmaatregelen en zorg ook dat ik gewoon eet.
Als ik dit een jaar doe, zit ik dan volgend jaar hier met een flinke bos haar? Ik denk
nee, dat denk ik niet.
Nee.
Maar het gaat dus wel je lijf in en daar bereikt het dus die cellen. En die cellen die hebben dus die mitochondriën en die kun je dus opladen met licht. Waardoor je dus weer iets doet voor je gezondheid. En het zijn eigenlijk heel veel dingen die je kan doen. Ik doe ook die methylene blue. Ik doe net als jij ook die vitamine D3. Michael Hamblin, Harvard professor, doet zelf onderzoek naar rood licht. Die zegt, nou, over een tijdje heeft iedereen dit ontdekt.
Ja.
En er hangt in elk huishouden zo'n paneel.
Want dat vind ik opvallend. Toen jij hier vorig jaar mee kwam, toen ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb letterlijk, maar dat heb ik ook met methylene blue. Dat is ook voor het eerst dat ik dat hoorde was van jou. Daarna heb ik het afgelopen jaar meerdere keren bij ook best wel gerenommeerde YouTube-artsen, zullen we maar het even noemen. Weet je, influencers die iets met medische informatie doen. Heb ik het voorbij zien komen. Dit daarentegen, ik had er nog nooit van gehoord. Maar afgelopen jaar, er was laatst een gast bij Joe Rogan die het erover had. En toen was Joe Rogan ook van, ja nee, ik heb dat gewoon ik heb zo'n bed thuis staan. En dat ging hij vervangen met een ander bed en weet ik veel. Het kost allemaal een godsvermogen. Maar het blijkbaar is het in de scene van vermogende mensen die veel met sport doen, is dit gewoon al niet meer weg te denken.
Kijk, vermogende mensen gaat over die bedden. En professionele sporters gebruiken dan eerder panelen, maar ook bedden.
Ja.
Maar die mensen die doen het voor hun werk. Dus ja. Die hebben daar ook veel geld voor over om zo'n bed te kopen.
Ja.
Ik verkoop ook zo'n bed, kost 32.000 euro.
Ja.
Maar dit paneel kost natuurlijk geen 32.000 euro. Deze heb je voor 577.
577.
Ja, dus dan heb je wel het licht.
Ja.
Maar een beperkte hoeveelheid. Maar je kan wel goed je gezicht ermee beschijnen. Je hebt wel elke ochtend dat hele effect van... ik word lekker wakker.
Maar ik heb... Want je hebt dit meegenomen. We gaan hem zo natuurlijk even aanzetten. Maar je hebt gelijk zoiets van leuk voor je gezicht. Maar je wil natuurlijk gewoon... Je moet je hele lijf beschijnen met dit rode licht.
Kijk, ik zeg altijd... een licht is beter dan geen licht.
Ja.
Dus voor dat is denk ik een belangrijke stap. Zo heb ik ook dat soort dingen bedacht bij Weet Wat Je Eet. En dan vertel ik ook de grote stappen snel thuis.
Ja.
En dan kan je wel later gaan praten over biologisch en dit en dat. Voor veel mensen is het al een grote stap om de goede kant op te gaan. Hm. Maar ik heb bijvoorbeeld het torsoformaat gehad. Maar dan deed ik mijn torso voor, lichaam achter. Daarna wilde ik natuurlijk ook nog mijn benen en mijn onderlijf doen. Weer 10 minuten voor, weer 10 minuten achter. Want het gaat over dat je 10 minuten... per lichaamsdeel eigenlijk ermee beschijnt.
En dan, per dag?
Ja, en dan werkt het goed. En toen dacht ik, dat is eigenlijk te veel gedoe. Dus ik merk
je staat dan 40 minuten voor dat ding.
Ja, dus dat werkt eigenlijk niet zo goed. Het kan wel. Hm. Je kan ook met dit ding je hele lijf doen.
Ja.
Maar dat is allemaal een beetje gedoe. Dus uiteindelijk heb ik wel geïnvesteerd in een groot paneel. En ik merk dat ook steeds meer...
Die zijn 3000, 3200, 3300 zoiets?
Eentje ervan is nog geen 2200 euro.
Oh.
En die is ook lichaamsgroot. Ja. Maar dan heb je hem ook iets breder. En die is 3900 nog wat euro.
Oké.
En dat, ik zeg altijd tegen mensen... het is een investering in de toekomst. Want die dingen gaan zo lang mee.
Ja.
En het is, wat is er nou belangrijker dan je gezondheid? Ik vind dat heel belangrijk. Dus op alle mogelijke manieren probeer ik iets aan mijn gezondheid te doen.
Nou, eens, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind het, wat ik interessant vind, is de mogelijkheid om het herstel van je lijf te ondersteunen. Dus ik ben bijvoorbeeld begin dit jaar, ik werd 50 en ik had zoiets van, ik moet serieus iets als sport gaan doen. Ik had een podcast geluisterd van iemand die zei, wat je tussen je 50ste, of eigenlijk wat je doet vanaf je 50ste aan sport, dat bepaalt de volgende 20, 30 jaar van je leven, de kwaliteit daarvan. En ik ben ik ben CrossFit gaan doen, omdat ik goede dingen hoorde over de mobiliteit, dat soort dingen. Nou, lang verhaal kort, het sloopt. Het sloopt me echt. Het is echt heel zwaar. Maar ik vind het super leuk. Ik vind het echt tof. Ik ben heel fanatiek. Maar ik struggle met spierpijn en met herstel. En ik had zoiets van, misschien is dat toch ook wel, kan ik dat helpen met zoiets?
Sporters gebruiken dit voorafgaand aan het sporten om meer energie in die cellen te hebben.
Mm-hmm.
En dan dus meer te kunnen knallen in de sportschool.
Ja.
En ze gebruiken het achteraf voor versneld spierherstel.
Ja.
En dan zou je nog kunnen zeggen, dat is misschien placebo effect. Licht, waar hebben we het over? Nee, honden met wonden.
Ja.
Die wonden van die honden genezen sneller in het licht dan zonder het licht.
En dat geldt ook dus voor spieren. Ik bedoel,
dit gaat over wondherstel, maar het gaat ook over spierherstel.
Ja.
Ja, dus dat vond ik wel een heel mooi feitje dat die wonden van die honden sneller genezen.
Ja, het is een mooie tongbreker inderdaad. De wonden van de honden.
Ja, ik moest even gaan denken of het wel goed zei.
Maar goed, dus dat, maar ik denk dat weinig mensen realiseren dat dus die lampen in staat zijn om eigenlijk door je huid heen te schijnen.
Ja, ja, gaat echt je lichaam in.
Ja, en dus ook daarvoor spierherstel te zorgen. Dus
ja.
Als je bijvoorbeeld, weet ik veel, ik heb nu heel erg spierpijn aan mijn schouders bijvoorbeeld. Dat ik zoiets heb van, als je dan daarvoor gaat staan, dat dan daardoor heen. Nou goed, ik ben heel erg benieuwd, omdat ik denk dat het wordt nu ook weer winter, weet je. Ik mis het licht ook, weet je. In de zomer heb ik zoiets van, dan ben ik veel buiten. Maar nu heb ik het idee van, dit... ik heb zoiets in mijn huis nodig. Ik heb geen ruimte ervoor.
Het zijn op zich hele platte panelen. Je kan ze zo tegen de muur aanhangen. Dat doe ik thuis ook.
Oké, ja.
Het is gewoon zeg maar ongeveer deze dikte. Die grote zijn misschien iets dikker. En die hang je gewoon recht tegen de muur aan. En ik sta ervoor en ik luister naar jullie podcast.
Ja. Het is ideaal inderdaad. Ja, nou, ik een muurtje zou ik vrij moeten kunnen maken. Dat moet lukken gewoon.
Maar veel mensen gaan er ook onder liggen. En de overtreffende trap is dus zo'n bed. Maar dat is denk ik meer voor professionals. Maar die zijn er ook.
Nou, het verbaast me dat je geen zonnestudio's hebt die dit, of sportscholen die dit dus...
Het is gewoon heel nieuw. Ik heb net mijn eerste zonnebed verkocht aan inderdaad een studio.
Uh-huh.
Omdat die mensen ook wel begrijpen, Bijvoorbeeld Fit for Free en Sport City hebben al het blauwe licht eruit gegooid.
Ja.
Omdat het gewoon huidverouderend is en ook op andere manieren niet gezond is. Je wordt er wel leuk bruin van, maar het is gewoon niet gezond.
Nee.
En die zonnestudio's die gaan nu waarschijnlijk een soort shift maken, waardoor ze zeggen van nou, oké, we bieden wel aan wat de klant wil, namelijk blauw licht. Mm. Maar we gaan ook rood licht aanbieden.
Dat zie ik overigens wel, dat ze dan, wat hebben ze dan, 2 of 3 TL lichter tussen
nou,
hangen.
Oh ja, nee, inderdaad. Dat doen ze nu tegenwoordig ook in die, want ik moet, dat was voor mij ook nieuw. Ik ken de hele wereld niet. Maar in die zonnebanken met veel blauw licht doen ze nu ook een beetje rood. Het is een beetje token red, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar wat je dus echt nodig hebt, is een bed dat volledig rood is. En,
ja.
En dat wordt op dit moment gebouwd. En dat is binnenkort dan
En dan moet ik naar de andere kant voor het land om dat uit te proberen.
Nou, ik geloof... Nee, het is echt een Brabant.
Ja, dat bedoel ik.
Nou, oké. Grappig. Ik neem ondertussen nog even een vitamine C pilletje, want ik ben echt under the weather.
Ja, je bent, je komt gewoon met corona, kom je binnen zitten hier in de studio. Doe ik ook altijd hoor. Ik vind ook.
Gewoon doorgaan.
Ik heb van Jorn Luca geleerd dat dat virie niet bestaan. Dus ja, dit is.
Ja, het is een lastige theorie. Ik vind het wel interessant hoor. Ik zag laatst iemand, maar oh ja, je hebt die Indiase Nawees of zo.
Oké. Okay.
Zo'n interessant figuur. Weet je, luistert misschien wel. En die, weet ik niet in mijn hoofd. Maar die interviewde een bepaalde arts en die zei... ja, want de vraag werd gesteld van... ja, maar het slaat niet over op andere mensen met een virus. Was dan de vraag. Want de virussen die werken toch inderdaad dat het aansteekt. Maar hij zei, ja, nee, niet altijd. Ik ben er ook nog niet helemaal uit.
Het is natuurlijk ook zo dat je hoeft niet ziek te worden. Ik bedoel, ik denk eerlijk gezegd van... oké, jij komt hier binnen met een griepje. Ik heb een griep gehad 3 weken geleden. Ik maak me geen zorgen, bij wijze van spreken.
Nee.
En anders zou ik een handvol vitamine C nemen, inderdaad.
En ik heb ook geen griep. Ik ben gewoon een beetje verkouden. Dit is de overgang van het weer. Je hoort ook wel eens theorieën over dat. Maar daar moet ik eigenlijk niet over praten, want ik heb me nog niet in verdiept. Maar ik vind het wel interessant, dus ik ga me erin verdiepen. Dat met de overgang van het weer je lichaam nog even een grote schoonmaak doet. En dan aan het nieuwe seizoen begint.
Ah, oké, oké.
Who cares? Weet je, dit hoort gewoon bij het leven,
ja.
Toch?
Het hoort zeker bij het leven. Ik ben ook wel benieuwd wat er gebeurt als je de lamp aanzet trouwens.
Ah, oké. Okay. Moeten we even gaan doen?
Nou, ik zou je zeggen, ja, het gevoel van... ja, zet hem maar aan.
We zitten natuurlijk wel in de studio. Dat is weer anders dan thuis. Ja, maar...
Wow. Want dit vind ik zo grappig. Dit effect. Ik zie nu helemaal niks meer. Hè? Alles is nu blauw.
En hij schijnt eigenlijk nog langs je heen.
Langs mij schijnt niet echt. Maar er komt er echt heel intens licht vanaf. En het grappige is, ik voel me daar heel erg... toe aangetrokken. Ik heb heel erg zoiets van, oh ja, weet je dat? Ik bedoel, het is nu ook winter, dus ik heb dat gemist. Weet
ja, je
dat
mist
idee.
Het.
En
ja.
Dan heb je zoiets van, ja, weet je, dat je daar staat, dat vind ik ook zoiets. Mensen zijn altijd, ik zie me heel veel, omdat ik veel op het strand kom, zie ik mensen dan naar zonsondergang, die gaan dan zitten, weet je, dan hebben ze misschien een glaasje wijn erbij, maar dan zitten ze te kijken naar hoe die zon ondergaat. En eerst dacht ik altijd, ze kijken naar het spektakel van de zon die verdwijnt achter de horizon, maar ze kijken misschien wel gewoon naar het licht. Omdat je voelt gewoon op een natuurlijke manier... voel je daar dat je daar naartoe moet of zo. Het geeft je iets.
Je merkt het iedere lente. Het is nu herfst. Het was vandaag zonnig, voordat ik hierheen kwam. Toen zag ik gewoon iemand op een hoek staan, lekker in de zon.
Ja,
even
dat,
uit de wind en in de zon. Want er was helemaal geen zon, maar net dat moment was er wel zon.
Ja.
Je ziet het ook in de lente. Intuïtief trekken mensen daar naartoe.
Ja.
Ook ik, als op mijn balkon, als de zon draait, ik draai helemaal met die zon mee.
Ja.
Heerlijk, vind ik.
Ja, het is fantastisch. Ja, nou, ik vind het ook. Ik heb dat hier ook bij en denk van, ja, dit is een superklein dingetje, weet je. Ik bedoel, hoe vet is het als je een gigantisch paneel hebt en eigenlijk gewoon in het zonlicht staat.
Heb ik dus elke dag. Ik kom uit een pikdonkere, beetje koude slaapkamer.
Ja.
En dan knal ik dat licht aan.
En dan ben je, omdat, want het voelt ook heel warm. Ik bedoel, als
het voelt enigszins warm, maar het heeft dus niet de sauna-achtige werking.
Nee,
het werkt niet door de warmte, maar er komt inderdaad een beetje warmte vanaf.
Ja.
En het is het licht 's ochtends, omdat je natuurlijk niks gewend bent, is zo ontzettend indrukwekkend en fel dat ik met mijn rug ernaartoe begin.
Ja.
Dan doe ik dicht zeg maar de eerste 10 minuten. En dan kan ik met licht gesloten ogen er echt zo dicht op staan.
Want ik heb dus een podcast in waar iemand zegt dat hij zijn ogen open houdt ervoor. En dat het ook iets doet voor je ogen namelijk.
Nou, inderdaad, want je krijgt er ook zo'n rubberen zwarte brilletje bij.
Ja.
Dat heb ik in het begin ook opgedaan, omdat ik dan meteen wist ik veel. Ik begon meteen erin te kijken en ik dacht, dat is too much. En toen deed ik het brilletje. Maar nu begin ik dus met mijn rug. Ondertussen wen je een beetje aan de ontzettende hoeveelheid licht in de ruimte.
Ja.
En op een gegeven moment kan je omdraaien met licht gesloten ogen. Dan komt er dus inderdaad heel veel lichtinformatie binnen door de oogleden.
Hmm.
En als je dan wil, kan je schuin naar beneden kijken, schuin omhoog kijken. Is geen enkel probleem. Maar ik kijk er nooit echt per se recht in. Maar dat doe ik ook niet met de zon.
Nee, daarom. Nee, logisch en dat. Hey, en je moet er echt dicht voor staan, toch?
Nou, dit heeft ook met de kracht te maken. Hè? Dus je kan wel heel ver gaan staan. Zelfs met dit paneel, dan kan je misschien op 3 meter afstand nog je hele lichaam beschijnen. Maar de kracht is dan veel te beperkt.
Ja.
Dus je moet redelijk dicht, zeg maar binnen 15 centimeter die marge. Kijk, je lichaam hobbelt en bobbelt natuurlijk ook. Uh-huh. Sta je zo ongeveer op dat paneel.
Ja. Fascinerend. Dit, ja, goed. Jouw website, andermens.nl.
Ja, daar kun je het allemaal terugvinden.
Daar kun je het terugvinden. Dat ook je artikelen erover. Je hebt er podcasts over gemaakt. Het is fascinerend. Als ik hier inkijk, dan zie ik misschien ligt het aan mij, maar sommige zijn feller dan anderen.
Ja, dat komt omdat het menselijk oog, maar ook een camera,
ja,
die is niet in staat om dat nabij infrarode licht goed weer te geven.
Okay.
Dus je ervaart het wel. Het is er wel.
Ja.
Je ziet het gewoon alleen minder goed. Net zoals je heel veel andere dingen op het spectrum ook niet ziet. Je ziet ook niet de infrarood van afstandsbediening.
Ja, okay.
Of dat hondenfluitje kan je ook niet horen.
Ja. Dus maar het zijn wel allemaal dezelfde leds?
Nou, ze zijn dus verschillend. Omdat de ene is meer gericht op het rood en dat valt op.
Ja.
Die andere kun je niet zo goed zien. Dat is dus het nabij-infrarode licht.
Ah, okay.
En dan heb je daarbinnen nog weer die verschillende frequenties.
Ja, op die manier.
Die op je worden afgestuurd.
Ik vind het fantastisch. Ik moet dit hebben nu. Het is grappig dat je hier gewoon, volgens mij 3 podcasts verder, eindelijk dat ik echt serieus, ik moet dit gewoon nu hebben.
Ja, leuk.
Ja, top. Oké, nou zet hem maar weer uit, want ik zie inmiddels helemaal niks meer.
Nee.
Een ander project waar je mee bezig bent, dat is wel iets van recentelijk. Iets wat ik recentelijk voor het eerst in jouw nieuwsbrief voorbij is gekomen. Dat is een nieuwe manier van huizen bouwen.
Ja.
Hoe ben je daarbij bij gekomen?
Eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Ik loop tegen dingen aan.
Ja.
Het heet hetidealehuis.nl. Omdat ik op een gegeven moment... ik was ook naar een naam naar een naam op zoek. En ondertussen had ik het tegen mensen gewoon.
Ja.
Omdat dit een heel proces is. Eigenlijk ben ik er al bezig mee sinds 2019. Dus het is nu bijna 2024. Mm-hmm. Het onderwerp speelt al langer. Ik heb ook een gigantisch, ook weer hier, research document. Met echt honderden links erin. Ik heb ook recent iemand bezocht in Oostenrijk. Die wist een heel goed systeem eigenlijk nog weer te verbeteren. Mm-hmm. Die man heb ik ontmoet op in zijn chalet van, ik geloof, 160 vierkante meter bovenop een berg, uitkijkend op een dal in Oostenrijk. Hartstikke mooi, superleuk vent. En die komt uit de bouw, maar die heeft zich bekeerd tot de houtbouw. Want we hebben het hier over houtbouw en een houtbouw die eigenlijk nog niet plaatsvindt in Nederland.
Okay.
Het zou knap zijn als er 10 van dit soort gebouwen die ik op het oog heb staan in Nederland. En dan nog hebben ze niet die verbeterslag gemaakt die Oostenrijker heeft gemaakt. En die wil al zijn geheimen nu aan mij verklappen. Mm. Die man die kwam uit de reguliere bouw, heeft zich bekeerd tot de houtbouw.
Ja.
Ontdekte dat als die panelen, want daar heb je het hier over, die worden in fabrieken in elkaar gezet door bouwvakkers die dus niet in de kou hoeven te werken. En die dus ook eigenlijk langer meegaan. Worden in elkaar gezet en dan gaat het mis eigenlijk op het laatste moment. Er komt de peurschuim bij of plastic sheeting, allemaal ellende. En deze man die heeft met heel veel pijn en moeite dat weten te voorkomen. En alles wat hij heeft ontdekt, wil hij aan mij vertellen. Waardoor ik op een gegeven moment dacht van, ja jongens, dit is gewoon het ideale huis. We hebben het hier over hout. Het hele verhaal is eigenlijk goed voor mens, milieu en maatschappij. Dat hout is onbewerkt. Er zit geen isolatie in, want het is niet nodig. Ik wil zelfs toe naar houten fundamenten.
Ja.
Ik heb al ontdekt dat er... ik heb zelfs al met een architect gesproken die er al mee heeft gewerkt. Die fundamenten zijn zo goed. Die gaan eigenlijk al 100 jaar mee.
Jo.
Daar kan je geen garantie
op
geven.
Dat rolt toch weg als je dat in de grond
Nee, maar dat is dus niet zo.
Oh.
Sterker nog, deze huizen ook. Maar nog even dat fundamenten afmaken.
Ja.
Die fundamenten zijn zo goed. Daar kan je in principe 100 jaar garantie op krijgen. Maar je kan natuurlijk dat moeilijk zeggen. Want al kom je over 100 jaar terug. Hoe werkt dat dan?
Ja, precies.
Dus de garantie is dan 50 jaar. Maar eigenlijk zijn ze hartstikke goed.
Ja.
Dus dat is ook wat ik wil. Ik wil zelf een huis hebben op een houten fundament. Misschien ook wel met houten dakpannen.
Mm-hmm.
Maar ik wil ook die huizen op de markt brengen. Want ik denk, dit is zo goed. We moeten gewoon als maatschappij, maar ook misschien als privépersonen, overschakelen op houtbouw.
Mm-hmm.
En dan niet de houtbouw, zoals bijvoorbeeld recent nog een deel van een woonwijk in Amersfoort met CLT, cross-laminated timber. Dat is dat aan elkaar gelijmde hout.
Ja.
Het is wel heel sterk, maar je zit dus met die lijm en misschien ook wel met lijmdampen. En je zit sowieso, als dat hout het eind van zijn cyclus heeft benaderd, over 100 jaar, weet ik veel, wordt het huis afgebroken, dan zit je gewoon met schroot.
Ja.
Dan heb je een probleem. En ik wil het helemaal goed doen. Uiteindelijk ben ik dus op dat ideale huis terechtgekomen, omdat het over honderden jaren misschien wordt afgebroken. Want er is een Japanse tempel die staat geloof ik al 1600 jaar. Die is ook van hout.
Er is een Viking tempel die volgens mij nog ouder is. Die is van voor 1000 na Christus. En die staat ook nog steeds.
Kijk, de ondertitel bij hetidealehuis.nl is gezond wonen op basis van de oudste kennis en de nieuwste wetenschap. Een ondertitel die ik heb meegenomen, omdat dat ook een thema in mijn leven werd. Uit de ondertitel van Weet wat je eet.
Ja.
En dit is dus zo ontzettend goed voor mens en milieu. Dat milieu ligt natuurlijk heel erg onder vuur. Door elektrische auto's, door de windmolens, door die zonnepanelen op water. Waardoor die vissen er problemen mee hebben. We moeten veel meer over het milieu gaan nadenken. En over een hele tijd, als dat weer wordt afgebroken, moet het ook goed gaan.
En hoe is het gezond voor mensen? Ik bedoel, wat is het voordeel van in hout wonen?
Nou, het is zo dat, en ik heb er nog niet in gewoond, maar ik heb het wel ervaren.
Mm-hmm.
En ik heb het wel gelezen en er is ook wetenschap over. Want het is wel onaanraakbaar voelen, maar je kan er wel wetenschap op bedrijven.
Mm-hmm.
Waar nog hardere wetenschap op is, is op bijvoorbeeld de hartslag. Dat kan je gewoon meten. En dan blijkt dus dat je per nacht, als je de nacht slaapt in zo'n huis, een uur aan hartslag bespaart. En dus gewoon gezonder oud kan worden. Als je in zo'n huis je bevindt. Een ander fenomeen is dat mensen het als heel prettig ervaren. En er is nog niet helemaal duidelijk hoe dat kan. Ook dat van die hartslag is nog niet helemaal duidelijk hoe het kan. Net als met dat licht was heel lang bekend dat het werkte. Maar nu is dus ook bekend waarom het werkte. En dat heeft dus te maken met die mitochondriën en met die melatonine. Hebben we het er niet eens over gehad nog. Maar dat is nog een bijkomend aspect waardoor verklaard wordt dat dit werkt. Bij het hout kan het liggen aan het hars dat nog in het hout zit. Maar hoe dan ook voelen mensen zich prettiger. Ook omdat bijvoorbeeld bij stenen en beton en staal. Dat was ook een issue voor mij. Beton en staal behoren tot de meest vervuilende industrieën ter wereld.
Mm-hmm.
En op bouwplaatsen is er ook nog eens een keer heel veel rommel.
Ja.
Gewoon afval, rommel.
Maar ik heb zoiets van, kijk, dat is leuk, maar daar word ik niet ongezond van.
Ik maak even mijn verhaal af.
Ja.
Dan is het dus zo dat mensen het ervaren als heel erg prettig.
Ja.
Het is dus nog niet helemaal bekend waarom, maar dat heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat die muren bijvoorbeeld van die huizen, houten huizen, maar dan dus deze specifieke houthuis van wat ik op het hoog heb, wat er dus nog niet is in Nederland, de warmte weten vast te houden. Dus je hebt geen koude muren, maar je hebt muren waar de warmte die je hebt opgewekt, misschien wel met je eigen lichaam, want uiteindelijk wil ik ook toe naar huizen die niet eens verwarmd hoeven worden, dat die in die muren zit. Er is geen betere isolatie eigenlijk dan hout.
Klopt.
Dus die hele muur bestaat ook uit hout. Er is geen isolatie nodig. En ik heb iemand gesproken die die was ooit vertaler voor mij voor Deep Journal. Dan hebben we het echt over het jaar.
Dat was een hele oude website.
Ja, het jaar 2000. En die sprak ik laatst een keer bij Blackbox. En die woont in Oostenrijk, toevallig. En die zei, ik heb een houten fundament.
Ja.
En ook daar is de isolatie heel erg goed. En dat maakt het voor mij nog weer beter. Want dan heb ik ook die plak beton niet meer nodig voor het fundament.
Maar toch weer die, want ik bedoel, ik ben vaak genoeg op wintersport geweest en ik weet in Oostenrijk en Zwitserland daar vind je heel erg veel hout in de bouw.
Ja.
Sterker nog, de mensen betimmeren de binnenkant van hun huis met hout. Liefst is het hele ding van hout. Die kennis is daar nog heel erg. Maar in Nederland, we hebben die cultuur niet. We zijn niet per se zieker dan de Oostenrijkers, denk ik. Ik kan me voorstellen dat stel je voor dat je een heel mooi huis bouwt, helemaal van hout. Dan het eerste wat mensen gaan doen is er twee wifi access points ergens in hangen.
Ja, ja, ja.
Er liggen 30 telefoons en iPads en god weet wat allemaal te stralen. Het effect van het hout is toch ondergeschikt aan, weet ik veel, misschien hebben mensen hoogspanningsleidingen voor de deur lopen. Is daar allemaal elektromagnetische straling nog?
Nou, met dit hout worden al gebouwen gebouwd voor inlichtingendiensten. Omdat 99% van de straling van buiten komt niet naar binnen.
Jo.
Maar je kan inderdaad natuurlijk wel binnen nog fijn je wifi-router gaan zitten installeren.
Ja.
Maar je zit tot die tijd zit je wel goed in dat huis.
Okay.
Dus het gaat mij niet per se ook om dat 1 uur hartslag. Dat vind ik hartstikke mooi. En die gevoelskwestie vind ik ook hartstikke mooi. Mm. Maar ik vind gewoon het hele pakket bij elkaar heel, heel erg mooi. En het feit dat ongeveer, 38% van Europa bestaat uit bossen. Dat als je nu in één keer in Nederland zou omschakelen naar houtbouw.
Ja.
Wat we natuurlijk helemaal niet gaan doen, want we zijn een steenland. Ik heb dit hele proces eigenlijk sinds 2019 regelmatig ook in beeld gebracht. En dan zie je mij ook lopen bij zo'n oude steenfabriek aan de Waal, geloof ik. We zijn een steenland. Dan nog blijven die Europese bossen groeien, want wat gebeurt er? Je plukt bepaalde bomen die aan het eind van de cyclus zitten. Mm. Die pluk je uit dat bos. Daardoor komt meer licht het bos in, waardoor die andere bomen beter kunnen groeien. En ondertussen plant je er 2 of 3 bomen terug.
Ja.
En op die manier blijven de bossen groeien. Want dit is gewoon bouwmateriaal dat uit de grond komt zitten.
Maar ik het hele productieproces begrijp ik 100%. Maar de, waar ik benieuwd naar ben, is van oké, je bouwt het ideale huis. Maar is dat ideaal voor je gezondheid? Of is dat ideaal naar een standaard die we in 2023 hebben? Want ik heb zoiets van, ja, die badkamer, ik hoef geen houten badtobben of zo, weet je.
Ik heb er recent nog naar zitten kijken, een houten badtobben. Serieus? Lijkt me te gek.
Maar je zit toch gewoon met je elektra, en je waterleiding en toestanden en de afvoer en de toestanden. Dat gaat toch niet van hout zijn?
Nee, maar als de hele omgeving, zeg maar de huid om je heen.
Ja.
He, want je zorgt goed voor je eigen huid. Maar als de huid om je heen heel prettig aanvoelt. Zelfs met de aanraking. He, want je hoeft het ook niet te schilderen of te lakken of te onderhouden. Het is gewoon
hout, ja.
Nee, maar ik bedoel, je zou kunnen zeggen dat verrot of zoiets. Nee, dat is allemaal niet nodig. Mm-hmm. Dat voelt ook heel prettig. Ik ben ook in zo'n huis geweest en dan voel je gewoon hoe prettig dat voelt. Mm-hmm. Als dat hele omhulsel, die jas zeg maar die je aan hebt. Als dat een heel prettig, zacht, warme plek is, dan voelt dat gewoon goed. Ja. Maar het gaat voor mij dus om een groter verhaal, dat het dus ook goed is voor de maatschappij en voor het milieu.
Ja.
En alles bij elkaar kan je dus eigenlijk geen beter huis verzinnen dan dat houten huis. En dan zou je nog kunnen zeggen, het een na beste is, hier in Amsterdam staat ook iets dat heet HAUT, hout. Dat is een grote flat. Maar dat is allemaal weer CLT. Dat wordt allemaal rommel na afloop. Mm-hmm. Dus daar woon je al wel beter, ook qua gevoel en ook qua maatschappij. Want je hoeft daar niet beton voor te gebruiken en staal. Want dat zijn dus die vervuilende industrieën. Dat zijn allemaal niet meer nodig. Maar toch is het nog niet helemaal goed.
En qua verwarming, als je dat wat voor warmtebron heb je in dat huis? Leg je dan cv aan of is dat...
Dat zou kunnen. Of
aardkachels?
Ik zit nu zelf te zoeken. En er was ook iemand die had zich aangeboden als researcher. Die heb ik ook gevraagd van, hey, kun jij er eens naar gaan kijken? Maar zelf heb ik ontdekt leemkachels.
Ja.
Die zijn wel duur, maar die stook je dan 1 keer op en die stralen de hele dag door een bepaalde hele intense lekkere warmte uit. Maar ik heb zelfs al nu met een architect gesproken die veel ervaring heeft met houtbouw. En die zegt, je kan waarschijnlijk toe naar een huis dat helemaal niet eens hoeft te worden verwarmd. Omdat het hout en dus zeg maar ook die wanden de energie vasthouden.
Dat lijkt me nog weer mooi, die theorie. Ja, inderdaad. Dat is interessant, maar ik kan me niet voorstellen dat het niet gewoon als het buiten 10 graden vriest, dat je het dan in je huis lekker warm is. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen.
Nou, het duurt ook heel erg lang om op een 0 graden terecht te komen als het buiten inderdaad vriest. Dus dat ik heb dus waar we het net over hadden, dat je geen verwarming meer nodig hebt. Dat heb ik alleen nog maar gehoord, ook van die architect. Maar die heeft al ervaring met die specifieke houtbouw. Met hem ben ik ook nu veel in contact. Maar tot die tijd heb ik dus wel het idee dat je wel wat moet verwarmen. Maar dan blijkt dus dat het geloof ik 3 keer zo lang duurt, vergeleken met steen en beton, voordat je op die 0 graden komt.
Ja.
Als het buiten vriest en binnen 21 graden is en je stopt met verwarmen.
Ja, dat herken ik op zich wel inderdaad. Ja. Ik hou ervan om de verwarming uit te zetten 's nachts. En als het echt koud is buiten en echt flink vriest, dan als ik 's ochtends wakker was nog steeds 12 graden in huis of zo. Weet je. Dat is gewoon niet extreem koud.
Nee, maar dat heeft dus een bepaalde tijd nodig. En dan duurt het geloof ik bij een houten huis om op 0 graden te komen een maand of zoiets dergelijks. Mm-hmm. En bij een stenen of betonnen woning gaat het 3 keer zo snel.
Ja, oké. Nou goed, interessant. Nog een onderwerp wat ik met je wilde bespreken. Dat is eigenlijk een beetje uitzoomen. Kijk, dit zijn 2 voorbeelden van onderwerpen die jij als journalist bent gaan ontdekken en daarin aan het duiken bent. En soms volgt er dan een boek of een nieuwsbrief als het onderwerp wat kleiner is. Maar ik zei het al bij introductie. Ik heb vanaf het begin dat ik je volg... ik kan me het boek herinneren over 11 september, heb je geschreven.
Daar is geen boek, maar daar heb ik me toen wel echt veel mee bemoeid.
Oké, ik dacht dat er ook een boek was. Maar in ieder geval ben je toen gaan werken, volgens mij voor de NOS. Of in ieder geval voor de publieke omroep. Als journalist bij een nieuwskanaal. Of nieuws, nieuws, programma? Wat was het? Was het op één? Of wat
nou, ik kan even twee zinnen over zeggen. Het eerste wat ik deed was die documentaire maken over dat geheime genootschap Skull & Bones.
Ja, dat was eerder.
En dat was voor de publieke omroep, evangelische omroep. Want dat was nou eenmaal hoe ik binnenkwam, omdat ik daar stage had gelopen. Omdat mijn pa weer bij de EO heeft gewerkt.
Okay.
En later ben ik voor verschillende productiebedrijven gaan werken. Heb ik ook gezien hoe dat werkt. En ik heb ook voor het NOS Journaal gewerkt. Kon ik ook zien hoe dat werkte.
Ja.
Dus dat zijn de dingen die ik een beetje gedaan heb.
Want jij hebt je altijd, en vergeef me als ik het verkeerd uitleg, maar altijd een beetje voor mijn gevoel begeven aan de rand van de Overton Window. En de Overton Window is het soort van het algemeen toelaatbare onderwerp. En weet je, als je het nou hebt over 11 september, wat een inside job was, of als je het hebt over de Mexicaanse griep, waar je ook een boek over hebt geschreven, wat ook gewoon één grote trainwreck was van de farmaceutische industrie. Al heb je het over corona. Ik weet dat we in de corona-periode heel veel contact hebben gehad over hoe krankzinnig het was dat eigenlijk het dossier Mexicaanse griep, jouw boek, dat hele scenario opnieuw van stal werd gehaald, nu dan voor corona. En de politiek ging er ook nog eens een keertje in mee. Dat we echt allebei heel erg verbaasd waren over hoe dat in godsnaam mogelijk was. Hoe kijk je naar je... Laat ik zo zeggen, hoe kijk je naar eigenlijk het vak van journalist? Als je nu vandaag de dag kijkt naar van hoe je carrière zich voortbewogen heeft. En als je dan kijkt naar wat er op de publieke omroep of op de mainstream media nog allerlei voor het soort van tussen aanhalingstekens nieuws wordt geproduceerd. Hoe kijk je daarnaar?
Ik zie sowieso een scheiding. Ik zocht eigenlijk naar een heftiger woord, schisma, van de periode voor de coronamaatregelenpandemie, zoals ik het noem, en daarna. Daarvoor was ik nog in staat, voor mijn gevoel, om in die omroep, in die publieke media te werken.
Ja.
Tijdschriften ook en zo. Maar had ik altijd gelukkig, in ieder geval van 2000 tot 2013, 2013 begon ik aan Weet Wat Je Eet, had ik nog dat blog Deep Journal, waardoor ik mijn ei kwijt kon.
Ja.
En voor mijn gevoel toen heb leren researchen.
En dat was ook helemaal geen probleem. Er was niemand bij de publiek om te zeggen van, nou, wat is dit voor een wappie blog, Daan, wat je hier
bij hebt? Nee, sterker nog, ik ben bij sommige plekken echt uitgenodigd, omdat ik inderdaad dat blog volschreef. En mensen dachten van, oh, hij kan wel wat dieper kijken. En ik heb altijd ook reguliere bronnen geciteerd.
Ja.
Maar er was een tijd voor en na. En die tijd daarvoor kon ik het dus wel manoeuvreren door eigenlijk twee dingen te doen. Dus ik heb heel veel tijd gestoken, gewoon in mijn werk, maar daarna nog thuis. Gewoon weer door met met het researchen voor die onderwerpen.
Ja.
Waardoor nu ook veel informatie in mijn hoofd zit. Wat ze ook weer leuk vinden bij Blackbox. Want dan kan ik soms de dingen in perspectief zetten.
Ja, want je werkt ook voor Blackbox, hè? Voor mensen die dat nog niet opgevallen was. Je zit daar ook regelmatig achter de tafel.
Ja, werkt. Ik sta er inderdaad regelmatig aan de tafel. Ik ben niet onderdeel van de redactie.
Okay.
In het begin was ik er wel heel veel, maar nu eigenlijk steeds minder. Ook omdat ik het zo druk heb met al die andere dingen.
Ja.
En ook omdat mijn hele leven verandert een beetje.
Ja. Ja,
dus ik vind die andere dingen die ik nu doe, met dat huis en met dat licht, dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen.
Ja.
Ik heb dat bloed zit ook een beetje in mij. Mijn opa, die was directeur van de Technische Unie. Het bedrijf bestaat nog steeds. Dus die was daar ook veel mee bezig.
Ja.
En ik vind het vaak nu leuker om bijna naar zo'n item te kijken dan om het zelf in elkaar te zetten. Maar ik vind het wel weer interessant om erop te bespiegelen.
Ja.
En ik volg het nieuws voortdurend. En wat zo interessant is dat inderdaad er nu allerlei alternatieve media zijn. Ik zei ook tegen Flavio, de man achter Blackbox, ja, je bent eigenlijk 27 jaar te laat met je kanaal. Waar was je 27 jaar geleden toen ik het nodig had?
Ja, ja, ja.
En dat blogje moest oprichten.
Ja.
In het begin moest ik dan nog helemaal in elkaar knutselen met HTML. Want dat was er allemaal nog niet. Weet je?
Maar weet je wat ik zo interessant daaraan vind? Hè? Ik kan me namelijk ik ben je een keer tegengekomen op de Pont in Amsterdam-Noord. En toen hadden we gesprekken, ging onder andere over de... Als ik zou moeten inschatten, was dat rond 2008. Net na de Lehman Brothers, net na het uitbreken van de grote crisis. Sorry, dat is ook een beetje mijn corona die nog na blijft hangen. Nee, maar we hadden toen een gesprek. En er waren niet... Sowieso waren er niet veel wakkere journalisten, maar er waren sowieso niet heel veel mensen die heel wakker waren, al in die periode. En ik weet nog dat we toen allebei in dat gesprek ook zoiets hadden van, nou, het wordt hoog tijd dat er aandacht wordt besteed bij de kranten, bij de nieuwsprogramma's, op de publieke omroep, bij alle journalistieke televisieprogramma's aan. Nou, en toen hadden we het over eigenlijk over de andere kijk op de mainstream onderwerpen. Weet je, of de grote financiële crisis, of misschien nog 11 september, of nou ja, goed, wat er allemaal vooraf ging. En dat, dat was een beetje die instelling. Zo van, wij waren niet anders. We hadden misschien een andere blik op de wereld, of misschien een bepaalde invalshoek. Maar het was alleen maar zaak om dat onder het licht te krijgen bij het grote publiek. Dat was iets vanzelfsprekends, wat je als journalist ook doet. Jij was daar heel erg mee bezig. Dat is waarom je boeken schrijft. En als je nu, denk ik, 20 jaar later, als je gaat kijken naar hoe heeft het zich ontwikkeld, dan zie je eigenlijk alleen maar meer verkramping tegen een ander geluid dan het overheidsgeluid. En er is eigenlijk helemaal geen plek meer. Misschien wel hier of bij Blackbox, of weet ik veel wat voor alternatieve kanalen die nog wel zijn. Maar het is natuurlijk allemaal relatief marginaal. En waar we toen naïef waren in de gedachte dat we dit wel eventjes mainstream konden gaan vertellen, daar moet je nu de conclusie trekken, denk ik, van er is helemaal geen mainstream vraag naar dit soort kennis. Vreemd genoeg.
Ja, wat je ook weer een beetje ziet bij die Thijs van der Brink-affaire die nu speelt.
Het is een goed voorbeeld. Misschien leuk om te illustreren inderdaad wat ik probeer te zeggen. Wat is er met Thijs van der Brink aan de hand?
Nou, dat is een mainstream journalist bekend van Op 1. Presenteert daar dat programma. En hij heeft die hele coronamaatregelenperiode allerlei mensen aan zijn tafel gehad. En geloof 60 keer Ab Osterhaus.
En de man die bij het Mexicaans griep zei dat er 40.000 doden zouden vallen in Nederland. Ja.
Al die figuren zijn weer teruggekomen. Maar ook dankzij of door figuren zoals Thijs van den Brink.
Ja.
Nou, er zijn er heel veel Thijs van den Brinks. Mm-hmm. Maar hij zit wel hoog in de boom. En hij is nu degene die op een soort tour aan het gaan is met een programma waarin hij zegt van ja, heb ik het wel goed gedaan?
Ja.
Waarin hij ook bij Flavio Pasquino's wees kijken in die studio en heeft daar een gesprek gehad. En hij liep eigenlijk de hele tijd vast. Maar hij bleef vasthouden aan dat narratief. En wat hij heeft gedaan is eigenlijk in die periode heel belangrijk geweest. Want die coronaperiode was nooit mogelijk geweest zonder de medewerking van de reguliere politiek en de reguliere media. En die zijn zo ontzettend hand in hand geraakt dat daar mensen binnenwerken. Die hoef je helemaal niet te sturen. Die denken al op een bepaalde manier.
Ja.
En die zijn eigenlijk te weinig journalistiek, om het zo maar te zeggen. Want echte journalistiek is pure nieuwsgierigheid. Dat je iedere keer zegt, wat is nou de waarheid? Hoe zit de waarheid in elkaar?
Mm-hmm.
En dat je niet laat meevoeren door die enorme stroom eigenlijk, die denk ik heel goed is neergezet door bijvoorbeeld World Economic Forum.
Mm-hmm.
Omdat onze hele maatschappij is natuurlijk heel hiërarchisch in elkaar gezet. Als je bovenin trickle down de druppels laat vallen, dan druppelt dat naar beneden. En dan ga je in één bedrijf bijvoorbeeld niet zeggen, ja, mijn verzekeringsbedrijf, wij gaan het even anders doen met corona.
Ja.
Bij ons hoef je geen mondmasker op. Nee, iedereen doet mee, omdat het van bovenaf wordt ingestoken. Maar dan zou je dus kunnen denken dat de journalistiek daaraan ontsnapt, omdat die zijn eigen koers vaart en zegt, nee, wij zijn de waakhond van de maatschappij, de luisterende pels.
Mm.
Wij varen onze eigen koers. Wij richten ons puur op, wat is de waarheid? Waarheidsvinding.
Ja.
Nou, dat is te weinig gebeurd. En deze man, Thijs van den Brink, bij wie ik ooit per ongeluk nog een keer in de klas heb gezeten. op
de ironie. Ja.
De een jaartje christelijke school voor journalistiek.
Zet.
Want ik dacht, ik kan niet Utrecht binnenkomen, want dan had je kans van 1 op 5. Ik kon, dankzij die EO-connecties kon ik daar wat terecht. Maar het was een waardeloze school.
Uh-huh.
Dus ik ben snel overgestapt naar Tilburg. Moest ik weer in het eerste jaar beginnen. Oké. Okay. Hoe dan ook. Die mensen die zijn heel belangrijk geweest. En die houden zich eigenlijk te weinig aan die journalistieke code, zou je kunnen zeggen. En snappen het nog steeds niet. Dus in de stoel waarin hij zat, dat kun je allemaal online terugvinden, zat ik 3 jaar eerder te bespiegelen over wat er op dat moment aan de hand was. Allemaal dingen die uit zijn gekomen. Dat ging over dossier Mexicaanse griep. Later zat ik daar met mijn boeken Prikje Ja of Nee.
Mm-hmm.
Weer allemaal dingen die hij nog steeds niet weet. En dat was dan 21. En we zitten bijna in 24.
Maar wacht even, want ik weet dat wij vroeger in een soort wereld leefden waarin, weet je, het is altijd die vraag geweest van, is het opzet of is het domheid? En dan was het altijd van, ja, die mensen weten het nog niet. Dus je moet dan vertellen over de onderwerpen waar je boeken over schrijft. De oorlog, de naderende oorlog tegen Iran, over 11 september, over weet ik veel, over gezondheid, whatever. Weet je, die mensen moeten het nog verteld worden. Maar in die coronaperiode, en dat is me ook heel erg bijgebleven van het contact dat wij toen hadden in die tijd. Het werd zo duidelijk dat het niet meer ging over of het opzet was of domheid was. Het was overduidelijk opzet. En op het moment dat je te maken hebt met iemand die misschien iets niet weet, nou ja, goed, dan kun je in debat gaan. Dan kun je iemand proberen te overtuigen. Dan kun je met argumenten komen. Maar op het moment dat je te maken hebt met iemand die de boel openlijk aan het besodemieter is, dan hebben argumenten geen zin meer. Weet je, dan moet je gewoon zorgen dat je jezelf beschermt tegen iemand met zulke kwade intenties. En dat is wat ik denk ik in die coronaperiode heb gezien. Dat ik dacht van, hé, maar wacht even, deze wereld wordt nu gedreven door mensen met hele kwade intenties. En ik weet niet of het nog zin heeft om daar met argumenten tegen in te gaan.
Nee, ook omdat het vaak gaat over emoties bij degene die erin zitten. Mm-hmm. En wat betreft die kwade intenties vind ik het eigenlijk de grap dat, we hadden het net een beetje over het web, om het maar een beetje simpel te houden, laten we dat als uitgangspunt nemen, dat daar die kwade intenties vandaan komen. Die kwade intenties zorgen ervoor dat bij heel veel mensen het lampje gaat branden.
Ja.
Het licht aangaat, hun ogen worden geopend, waardoor er dus ook weer een versnelling ontstaat, omdat bij die groep een, laten we zeggen, kritische massa kan ontstaan.
Ja.
En een kritische massa is niet de grote massa, is een deel van de massa. Een kritische massa kan heel gevaarlijk zijn. Dus daarom zie je denk ik nu ook een soort versnelling. Omdat heel veel dingen ook niet goed gaan.
Nee.
Eigenlijk is dat corona voor een belangrijk deel mislukt.
Ja.
En je ziet nu in de naweeën dat ze nog wel proberen te doen alsof we uit een periode komen waarin het nog volledig werkt.
Ja.
En dat ze in het verlengde daarvan nog wat dingetjes proberen. Maar eigenlijk is het mislukt, omdat die prikken
honderdduizenden doden.
Heel veel doden veroorzaken. En omdat bijvoorbeeld dat hele probleem überhaupt niet zo groot was.
Ja.
Met die killer, dat killervirus. Dus dat is mislukt. Maar bijvoorbeeld Oekraïne is ook mislukt. Hm. Eerder was het hele verhaal met die weapons of mass destruction ging eigenlijk ook al niet goed.
Ja.
Iran hebben ze proberen aan te vallen, is niet gelukt. Voor hun, godzijdank, is er Netanyahu, die ook al in dat boek van mij de volgende oorlog voortkomt. Die man is geobsedeerd door Iran.
Mm-hmm.
En die heeft nu een ingang gevonden waardoor het misschien gaat lukken. Er was vandaag nog Iran nieuws, dacht ik. Dus heel veel projecten mislukken. Dus we zitten in een hele rare, spannende tijd. En die journalistiek, die is dat dommigheid? Heeft hij zich laten kapen? Daar zitten in ieder geval mensen die toch dingen niet zien. Uiteindelijk komt het denk ik terug of neer op bewustzijn.
Ja.
Het klinkt een beetje stom, want dan zeg je tegen die ander, ja, jouw bewustzijn is minder ontwikkeld dan dat van mij.
Ja, het is een heel slecht argument natuurlijk.
Toch denk ik dat het neerkomt op een kwestie van bewustzijn. Je ziet gewoon momenten, ook in het gesprek van Flavio Paschino met die Thijs van den Brink, momenten in zijn ogen dat je denkt van ja, hij ziet het bijna of hij dreigt het te zien en dan gaan de luiken weer dicht en dan haalt hij een paar oude argumenten.
Ik kan er niet naar kijken. Ik wil die man serieus echt bij zijn colbertje pakken en zeggen van luister, open je fucking ogen. Weet je? Het is voor je neus. Hij praat met al die mensen. Hij praat met Marianne Zwagerman, met Flavio daar, met hoe heet hij? Jan Bonte, volgens mij. Ik weet ook niet of hij daarmee gesproken heeft. Maar allemaal van die mensen die ontzettend onderbouwd tekeer gaan tegen dat coronanarratief. Hoe krankzinnig het is. Het is onderzoek na onderzoek na onderzoek wat aandoet hoe schadelijk die hele toestand is geweest. En hij wil nog bij hem. Hij zegt nog steeds van ja, maar de ziekenhuizen lagen vol. En ik zit aan het kijken. Ik heb echt zoiets van waarom snapt hij niet dat dat is hoe. Dat hebben we al aan het begin van die pandemie hoorden we dat al. Van de ziekenhuizen of de IC's liggen vol. IC's horen vol te liggen. Een IC-bed is ontzettend duur. Als dat ontworpen wordt op een manier dat er 10.000 IC-bedden elke dag leeg staan, dat is een gigantische verspilling van geld. Er wordt IC-bedden worden ingericht naarmate de verwachte vraag is. Dus je gaat niet 20-30% overcapaciteit produceren in IC-bedden. Nee, die IC's liggen altijd 80-85% of zelfs 90% vol. Altijd. Dat is zonde als dat niet
en
zo
is. En ook aantoonbaar al die jaren daarvoor. Maar die mimpjes waarin al die krantenkoppen van 2016, 2018, ja. Die waren toen in die periode, dat vertelde ik toen al 3 jaar geleden dus al.
Uh-huh.
En die heb ik ook in beeld laten brengen. Die waren er toen al. En zo'n Van den Brink en al die consorten met hem, die zien ook niet dat het eigenlijk ook niet gaat over corona. En dat is ook de pest ja. Eigenlijk voor mensen zoals Jan Bonte. Die hebben heel veel tijd van hun leven moeten besteden. En ook zo'n schetters.
Uh-huh.
professor Schetters, aan het uitzoeken van corona.
Ja.
Maar voor de mensen die daarmee bezig zijn, gaat het niet om corona. Kijk, nee. Vroeger, jij gaat ook wel wat langer mee, waren het de terroristen.
Ja.
En daarvoor waren het de Russen. En op een gegeven moment waren het de terroristen. Toen was er Homegrown Terrorism met Timothy McVeigh.
Ja,
nou, dat is een reguliere documentaire die laat zien dat hij waarschijnlijk ook niet alleen is geweest.
Ja, wat was dat? Utah volgens mij of zoiets? Die had een...
U-Haul bedoel je? Dat,
nee, het was in Utah stond dat... Hij heeft een overheidsgebouw opgeblazen.
Oh, die Murrah Building. Nou, maar dat is ook weer een heel verhaal. Maar in ieder geval gaat het erom dat het allemaal maar verhalen zijn...
Ja.
Om te zorgen dat iemand ergens komt... Dus hij had het dan over, ja, maar bij de volgende pandemie, vertelde hij in de andere krant, uitstekende krant, zei hij, zou ik het weer opnieuw doen?
Ja.
En toen dacht ik nog, ja, nee, maar de volgende pandemie is er al, want dat is het nieuwe verhaal, dat is het klimaatverhaal.
Exact, ja.
Dus het zijn allemaal maar verhalen, want wij zijn natuurlijk helemaal ingericht op verhalen vertellen.
Ja.
Op haardvuren en verhalen vertellen.
Exact.
En,
maar waarom, want ik vind dat opvallend, dat hij dus zeker 4, 5 keer tegen Flavio zegt hij, ja, maar dat konden we toen niet weten. Dat is gewoon weer haben is niet gewoest. Dat is gewoon letterlijk het argument wat hij erbij had. Ik zeg van, het feit dat je toen je hersens niet gebruikt hebt... dat pleit je toch niet vrij als we het er vandaag de dag nog een keertje over gaan hebben.
Hij zou ter plekke zijn excuses moeten aanbieden.
Exact.
Omdat hij dus nu ziet dat het er toen wel was.
En had het toen ook kunnen weten als hij gewoon zijn werk had gedaan.
Maar in de andere kant zegt hij dus dat hij het alsnog weer zo zou doen...
Ja.
Met een nieuwe pandemie.
Maar hij zat daar ook helemaal niet om de argumenten aan te horen. Hij zat daar om... aardig gevonden te worden. Ik heb het idee dat hij zijn soort verbindingskruistocht door Nederland aan het houden langs alle mensen die hem hebben aangewezen als een van de verantwoordelijken voor de volledige miskleun die de mensen in media heeft gemaakt. Door bijvoorbeeld mevrouw de Vleermuis elke avond daar neer te zetten. En hoe heet die andere guy die je net noemde?
Osterhaus
inderdaad, ja. Dat doe je niet, weet je. Je gaat niet vertegenwoordigers van een industrie aan tafel hebben om hun mening te vragen over hoe hun product moet worden ingezet, weet je. Dat is gewoon reclame. En dat heeft hij gewoon dag na dag na dag gedaan.
Hij heeft, als je het karmisch bekijkt of zoiets dergelijks, hij komt uit de christelijke hoek, misschien kijkt hij er zo naar, enorme schuld op zich geladen.
Ja.
En misschien kijkt hij er ook wel naar als een soort aflaat. Hij is dan wel van de protestanten, niet van de katholieken, maar als een soort aflaat. Ik denk dat hij zich ook een beetje even keek op deze tour.
Ja.
Dat hij dacht van, inderdaad, ik krijg veel kritiek online, want ik heb het ook gezien. Want ik werd er dan ingekoppeld op de een of andere manier, omdat mensen zeiden, ja, maar waarom heb je daar niet uitgenodigd?
Ja.
En toen zag ik dat gebeuren. Toen later kwam dat programma. Ik denk dat hij zich verkeken heeft. Dat hij had gedacht van ik ga met die mensen in gesprek. En die op de een of andere manier inderdaad vinden die me aardig. Of komt het wel weer goed. En nu krijgt hij een hele berg van kritiek over zich heen.
Ja, maar het komt helemaal niet goed. En mensen vinden me helemaal niet aardig. Want ik bedoel, hij zegt namelijk letterlijk van ja, ik heb het niet geweten. We hebben het niet gewoest. Weet je, ik bedoel, sorry, maar dat zijn gewoon de mensen die dat in Nuremberg riepen. Die werden alsnog opgehangen. Weet je, het maakt je niet... Pleit je niet het feit dat je niet iets begrepen hebt toen, pleit je niet vrij van de daden die je toen hebt aangericht?
Nee. Dus hij zal het misschien wel ook op een christelijke manier bekijken. Dat hij denkt van, komt het nog wel goed met mij in het hiernamaals?
Nee, niet natuurlijk.
Nou, ik denk ook van niet. nee. En in het hiernamaals hoop ik ook niet. Ik hoop wel op gerechtigheid.
Ja.
Ik denk niet dat hij er gaat komen hoor. De beroemde tribunalen zullen ze wel overslaan. Maar... hoe dan ook weet hij... Oh, hij weet het niet. Maar het gaat ook niet per se natuurlijk om hem. Hè. Hij is bijna een metafoor voor die hele journalistieke industrie.
Ja.
Ja.
Maar goed, dan... Oké, hoe zie je jezelf dan nu in 2023 als journalist? Ik bedoel, je hebt in feite... kun je nog aan de bak bij de publieke omroep?
Nee, natuurlijk niet.
Kun je wel op één misschien redactiebaan?
Nee, ik kijk er niet eens naar. Dus waarom zou ik er willen werken?
Exact, ja.
Dat is ook weer het interessante. Op een gegeven moment is het zo op de spits gedreven. Kijk, vroeger was ik in mijn eentje.
Ja.
De corona is door miljoenen mensen onderzocht. Mexicaanse griep door één persoon, namelijk door mij.
Ja.
Dus niemand interesseerde dat vroeger. Dus dat is het mooie in deze tijd... Het is allemaal, dit kanaal is er, Blackbox is er, er zijn heel veel, andere krant is er. Dat is allemaal gekomen omdat het zo op de spits wordt gedreven.
Ja.
Dus dat is ook wel weer goed aan deze tijd. Je kan met een beetje moeite, maar ja, wie doet dat? Kan je die kanalen vinden en toch wel aan je informatie komen.
Ja.
Dus dat hij zegt van ik heb het toen niet gezien of niet geweten. Ja, het was er wel.
Vind je dan misschien Thijs van der Brink zijn actie... dat het de deur openzet voor het alternatieve geluid in de mainstream media. Denk je dat er meer ruimte is? Want ik moet je zeggen, ik zie best wel wat coronabeleid kritische nieuwsberichten voorbij komen. Vandaag nog stond er in de Telegraaf een verhaal over dat mensen die zich heel erg aan de regels hebben gehouden tijdens de coronaperiode grotere psychische schade hebben opgelopen dan anderen. Nou, dat vond ik een opvallend onderzoek.
Ja, maar gaat dat dan, is die beweging of wat je denkt te voelen, gaat dat dan specifiek over corona of gaat het over de diepere laag?
Ja.
Want als dat niet zo is, dan zit je alsnog weer op het praatje voor de vaak de chrome laag eroverheen.
Exact.
Waar het dus niet over gaat. Ik zeg ook altijd op Twitter, corona gaat niet over corona, Oekraïne gaat niet Oekraïne. Die weapons of mass destruction gingen er ook niet over toen met Irak.
Ja.
Die diepere laag zou je nu dan bijvoorbeeld moeten zien, hè, bij het nieuwe, de nieuwe pandemie, bij wijze van spreken, het nieuwe verhaal, het klimaat. Maar daar hoor je toch ook niet echt.
Geen kritische geluiden over het klimaat in de mainstream media, absoluut niet.
Dus daar gaat iedereen net zo makkelijk weer mee. Net voordat ik hier naartoe kwam, hoorde ik nog... Oh ja, dat was die, die baas van die COP 23, dat Dubai klimaatverhaal. Die werd even gelectured door een dame, dat lieten ze bij Redacted horen. Die zei van ja, nee, je moet toch echt wel zeggen van meer paniek in je stem hebben eigenlijk. het is 2 voor 12. Het bekende verhaal van wat al decennia lang wordt verteld. En toen heeft hij teruggezegd, mevrouw, u snapt er helemaal niks van. Dat ga ik zeker niet doen, et cetera. Dus die ging daar dan weer niet in mee.
Ja. Ja, grappig dat, dat zo'n conferentie dan in Dubai gehouden wordt. Dat vind ik echt interessant. Want ik bedoel, dat is gewoon, ik bedoel, die hele regio, dat geld spuit uit hun oren. En dat komt allemaal uit de olieindustrie.
Ik denk dat je daar ook niet zou kunnen zijn zonder waanzinnig veel energie te verbranden. Tuurlijk, om daar een beetje koel te houden.
Ja, dat ook inderdaad.
Maar ik vind het ook weer niet leuk als mensen dan zeggen, oh, wat hypocriet dat ze dan met zo'n privévliegtuig staan. En dat al die privévliegtuigen bij elkaar staan. En denk van ja, nee, dan doe je eigenlijk bijna mee met het verhaal van dat je niet zou mogen vliegen.
Ja, precies. Ja, nee, het is prima dat ze daar met hun privévliegtuigen staan. Dat is logisch. Maar het hele idee dat dit te maken heeft met het weer is natuurlijk, dat is heel ver gezocht. Ik vind het heel mooi dat ik heb een podcast een tijd terug opgenomen. En dat ging over een onderwerp. En dat ging over abstracte machtsprojectie. En dat is iets wat mens pas kon nadat onze hersens op een bepaalde manier geëvolueerd waren. En toen we dat konden, toen we dat geleerd hadden, er kwam eigenlijk creativiteit. We waren als mens toen in staat om creatief te zijn. En dat heeft ons heel veel opgeleverd. Maar wat het ook opleverde was bijvoorbeeld een fenomeen dat heette de godkoningen. Dus dat waren farao's of figuren die zichzelf tot koning uitriepen. En dan hun autoriteit baseerde op het goddelijke. Dus die zeiden bijvoorbeeld, kwamen met argumenten van, nou, als jullie niet doen wat ik zeg, dan zal ik de hemel op je hoofd laten neerdalen. Weet je, dat soort argumenten. Ik bedoel, het is abstract. Het is het is geen fysieke machtsprojectie. Het is gewoon volledig abstract. En met abstracte machtsprojectie kun je een heel grote groep mensen kun je besturen. Of eigenlijk onder de duim houden. Corona en klimaat zijn twee voorbeelden van abstracte machtsprojectie. Het is een onzichtbaar virus. En je oma gaat dood als je niet aan de regels houdt. Weet je? Dat is hetzelfde als je zegt van de hemel zal ik op je hoofd laten neerdalen. Klimaat exact hetzelfde. En de ijsberen verdwijnen. En morgen staan we tot zover onder water. Weet je? En het is allemaal abstracte machtsprojectie. En zodra ik dingen hoor over abstracte machtsprojectie, dan weet je gewoon van, ik word besodemieterd hier.
Waardoor vroeger ook die kennis over wanneer er een zonsverduistering was, geheim werd gehouden.
Exact. Dus dat is een kleittablet. Ja, waar dat op staat. Er staat ook, dit is geheim, inderdaad.
Oké. Ja. En dat proberen ze nu natuurlijk weer te doen. Want er is wel kennis, de Marcel Crocs van deze wereld, die vertellen hoe het zit.
Ja.
En die halen mensen naar Nederland en dan kijkt er weer geen hond naar. Maar het komt toch wel steeds meer naar buiten. Maar daardoor is er nu ook zo'n enorme push op censuur.
Ja.
Want als jij een beetje de waarheid gaat zitten vertellen, hoe het wel zit, en dat we dus niet bang hoeven te zijn dat nu dan weer morgen, maar gisteren was het ook morgen, de boel in elkaar dondert, wat betreft het klimaat, dan heb je er wel een probleem. Dus daarom is er die vrijheid van meningsuiting en het verhaal kunnen vertellen van hoe het echt zit. Daarom is er daar zo ontzettend veel push nu op.
Ja.
En dat is een gigantisch gevaar. Dus als wij inderdaad zometeen een rijbewijs moeten krijgen om het internet op te mogen, omdat er een blackout komt en misschien wel Iraanse hackers de schuld krijgen, dan heb je wel echt een probleem. Dus ik denk dat een groot deel inderdaad waarom zoveel dingen nu mislukt zijn, dat rijtje wat ik net omnoemde, waaronder corona en Oekraïne, is omdat er toch nog wel redelijk wat vrije pers is of vrije meningsuiting is. Daarom is het ook interessant wat Black Box een andere krant doet en bijvoorbeeld ook Musk met zijn kanaal, wat ook niet helemaal censuurvrij is, maar wel meer censuurvrij dan ze hadden gehoopt.
Ja, er wordt wel eens gezegd dat bijvoorbeeld de Irak-oorlog, de eerste Irak-oorlog, niet zou hebben plaatsgevonden, of de tweede zelfs helemaal niet, als we Twitter hadden gehad toen. Omdat het bijvoorbeeld het Weapons of Mass Destruction verhaal, dat was zo flinterdun en zo aantoonbaar onjuist, dat de mensen die toen al riepen dat dat onzin was, direct een heel groot platform hadden gehad om die boodschap op te verspreiden. En dan was die oorlog niet doorgegaan. Denk je dat dat waar is?
Nou, ik hoor het nu voor het eerst, maar ik vind het een interessante theorie. En ik kan me echt wel voorstellen dat dat zo is. Sowieso, die verhalen zijn altijd heel erg flinterdun. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook zo jammer voor de mensen die dat doorzien. Want die moeten dus met heel veel soort van tegenbewijs komen. En dan heb je ook nog het fenomeen van de arrogantie van de macht. Ja. Als je met een aantal mensen... Ik zat gisteravond Sinterklaas te vieren. Maar als je dus met een aantal mensen die, laten we zeggen... Ja, wakker klinkt ook zo onaardig. Maar laten we zeggen, die gewoon meegaan met het reguliere verhaal zit. Ja. Ja. Dan heb je de arrogantie van de macht. Dus dan kunnen zij heel makkelijk de meest krankzinnige dingen beweren.
Ja.
Met ook een air van, dat weet je toch wel?
Ja, ja, ja.
En dan sta je dan met je mond vol tanden. Alsof zij zeggen, ja, de aarde is plat. En jij zegt, nee, maar de aarde is een bol. En kijk maar naar al die andere bollen.
Ja. Ja, en dan, ja, maar dat is absoluut, je hebt dat. Maar dat vind ik ook dat mensen eigenlijk vaak de materie niet begrijpen of daar niet in willen duiken. En in die coronatijd was dat natuurlijk heel overduidelijk. Had je heel duidelijk een schifting tussen mensen die gewoon bang waren voor het virus. Die waren gewoon bang dat de hemel op hun hoofd zou neerdalen. En andere mensen die echt gingen naven van, ja, maar een mondkapje kan niet werken. En kijk maar wat er gebeurt als je met een vape of sigaretten roken, weet ik wel, door zo'n mondkapje uitblaast, dan komt dat er gewoon doorheen. Waarom? Omdat die gaten gewoon veel groter zijn dan die luchtdeeltjes en die virusdeeltjes. Dus dat werkt helemaal niet op die manier. En dat, dat is interessant. Ik heb wel heel erg het idee dat er geen weg terug meer is. Weet je, dat of de hele wereld gaat de alternatieve kant op, of er gaat een soort hele nare tweedeling komen. Dus ik zag dat na die PVV-winst. En ik bedoel, ik heb niet op de PVV gestemd. Maar het anti-EU-geluid van Wilders, daarvan heb ik zoiets van, toppie, leuk, weet je. Maar als je daarover praat met mensen die heel erg in dat PvdA GroenLinks-kamp zitten, er is geen... Je kunt geen gesprek meer voeren. Dat werkt niet meer. En ik heb heel veel vrienden in Amsterdam die allemaal zonder uitzondering allemaal daar op GroenLinks PvdA stemmen. En die geloven gewoon heilig in klimaatverandering en in dat we daar allerlei offers moeten brengen. Ze geloven ook dat we dat belasting goed is en dat er meer moet worden afgepakt bij de rijken om dan uit te delen aan hun. Terwijl ze zelf allemaal rijk zijn, omdat ze in Amsterdam wonen, maar doet er niet toe. En dat, weet je, ik merkte, ik had bijna zo'n soort gewaarwording van die werelden gaan niet meer samenkomen.
Ja, nee, dat kan ik me ook wel voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat, waar we het net over hadden, dat het zo op de spits wordt gedreven en dat die kritische massa aan het ontstaan is, er op een gegeven moment ook kan worden gedacht van, ja jongens, we moeten nu een snelle move maken. Maar hoe gaat dat dan eruit zien? Ja. Is het dan inderdaad in Iran-oorlog? Of is het dan inderdaad een blackout met het internet en dat je daarna niet meer erop kan zonder volledige transparantie?
Mm-hmm.
Of is het dat die digitale gevangenis waar nu zo hard aan wordt gewerkt, wordt aangezet bij wijze van spreken en dat je er niet meer uit kan?
Ja.
Hier in Amsterdam, toen ik hier naartoe fietste, zag ik al stickers over de borden met de kilometers. Dat vanaf de 8e, dus dat is overmorgen, je nog maar 30 kilometer daar mag rijden.
Oh,
dus
ja,
die 15-minute city, ja, die wordt nu gebouwd. Dat is een onderdeel van die digitale gevangenis.
Ja.
En als je daar op een gegeven moment in zit, vraag maar aan de Chinezen,
ja, dan kom je
er ook weer uit.
Nee,
dus het wordt echt op de spits gedreven. En welke kant het erop gaat, ja. Ik kan me ook voorstellen dat er op een gegeven moment een soort... Laatst hoorde ik Lewis Hamilton iets zeggen met betrekking tot Max Verstappen. Die had weer eens iets mispeuterd. En die zei ja, Lewis Hamilton, die zei ja, er moet eigenlijk een soort onafhankelijke arbiter komen. Weet je wat, we moeten AI hebben. Dus ik kan me voorstellen, Whitney Webb had het daar ook over, die hele goede onderzoeksjournalist. Die zei ja, als dat zo doorgaat met die AI, kan het wel eens een soort kunstmatige, en alles is kunstmatig tegenwoordig, transhumanisme, noem het allemaal maar op, alles moet eigenlijk nep.
Ja.
Vraag ook maar aan Musk, want die wil allemaal draadjes in je hoofd, waardoor je dus allemaal dingen kan die je nu misschien niet zou kunnen. Terwijl ik denk, als mens kunnen we ontzettend veel.
Ja.
ga eerst dat even onderzoeken. Maar dat het dus er naartoe gaat dat op een gegeven moment wordt gezien, dat dat als een soort van inderdaad onafhankelijke arbiter wordt gezien als een soort nep-verlosser. Nep-verlosser, antichrist. Dus dat je wel inderdaad in de richting opgaat van het eind der tijden van de Bijbel, et cetera. Maar dan op naar de manier waarop we er nu in staan.
Ja.
En dan zit je ook in een systeem waar je niet meer uitkomt. Dus het is heel belangrijk dat, dat er een kritische massa ontstaat.
Ja, nou helemaal eens. Daan, we zitten denk ik een beetje door de tijd heen van deze reguliere uitzending. We gaan zo meteen door op vivavalentine.com. Daar gaan we het hebben over het einde der tijden. En de komst van opnieuw de komst van Jezus Christus, of misschien wel de komst van de Antichrist. Ik ben benieuwd naar je mening erover. Goed, daar gaan we het over hebben op vivavalentine.com, de extra. Daar gaan we nu beginnen, dus ga snel naar vivavalentine.com en check daar de extra aflevering van mijn gesprek met Daan de Wit.